voor de gasten en ons met even zijn als gemeente. Zijn we eigenlijk op reis een beetje, al ongeveer 2 jaar bijna, door de bergreden. En ik behandel de bergreden, dat is een preek van de Heer Jezus. Die begint bij Matthäus 5 en eindigt bij Matthäus 7, tot en met Matthäus 7. En dat behandelen we vers voor vers. En vandaag, zeg maar de laatste weken van deze vakantie, dan rond ik eigenlijk deze bergreden af. En we zijn gekomen aan de toepassing van de bergreden. Het is best wel heftig wat de Heer Jezus op het einde eigenlijk vertelt. Ik zal zo dadelijk een gedeelte met u lezen. En dan gaat het over valse profeten en valse vrede, heb ik daar eigenlijk bij gezet. Ik moet u zeggen dat als ik de teksten zou moeten kiezen, dan zou ik dit soort teksten eigenlijk niet zo direct nemen om te preken. Maar dat is een van de bijzondere dingen als je zeg maar systematisch door een gedeelte gaat, om dan ook over deze thema's te spreken waar de Heer Jezus over gesproken heeft. En nu net, toen dacht ik, eigenlijk als ik het heb over valse vrede, dan wat is nu eigenlijk het doel van deze preek? En het doel van deze preek is eigenlijk dat u gaat onderscheiden wat valse vrede is en wat echte vrede is. Ik moest zo denken aan 27 jaar geleden, toen werd onze jongste zoon geboren. Na 2-3 dagen was hij zo geel dat hij naar het ziekenhuis moest. En Rietje was net in het kraambed nog. 2-3 dagen was hij pas oud en toen moest hij naar het ziekenhuis. In Roermond kwam hij in zo'n klein kastje te liggen met zo'n lampen erop. U weet wel, als je kinderen hebt gehad, dan worden ze geel en dan komen die lampen erop om dat gele zeg maar terug te dringen. En ik ging toen naar het ziekenhuis en gaf hem het flesje. Hij kreeg eigenlijk thuis, had hij moedermelk geproefd en daar moesten we eigenlijk het flesje geven. En dan mocht ik, het was een groot voorrecht, ik was daar met onze oudste dochter, ging ik daar om elke voeding hem het flesje te geven. En de tweede of derde dag daarna kwam Rietje met me mee. Ik had daar, ze was toen in een rolstoel, bracht ik haar zo mee naar het ziekenhuis. En toen wilde Rietje hem het flesje geven. Ze pakte het flesje. Hij deed zijn tong omhoog, zodat die fles er niet in kwam. En hij zocht, zeg maar, de borst. En dat was gewoon niet mogelijk om hem die fles te geven, dat Rietje hem de fles kon geven. Dus toen moest ze hem aan mij weer geven en toen dronk hij de fles. En als je ware melk, de ware moedermelk hebt geproefd, zoals dat ook in Petrus staat, dan wil je geen namaak meer. En als we nu gaan onderscheiden wat valse vrede is en wat de echte vrede van de Heer is, dan zoekt hij dat. En onderscheidt hij het ook en wil hij dat niet. En daar wil ik heel graag met u over nadenken. En ik lees met u, ik heb de teksten, die heb ik, zeg maar, worden achter me geprojecteerd. En dan lees ik heel graag met u dat hele gedeelte waar het over valse profeten gaat, die zo dadelijk laat ik u zien dat die ook valse vrede brengen. Maar laten we lezen, Matthäus 7, vers 13 tot en met 23, waar de Heer Jezus een bevel geeft. Daar hebben we afgelopen week over gesproken. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in de schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vrucht zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Volgens ziet, een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Laten we nog even samen een gedeelte, even kort stil zijn en bidden. Vader, ik besef zo dat het een zeer heftig gedeelte is wat we gelezen hebben. Het is op het einde van de bergrede. En ik wil u zo bidden dat we iets mogen proeven van wat Jezus daar gesproken heeft. Het is mijn groot voorrecht, maar ook een diepe nederigheid dat ik deze woorden die hij gesproken heeft en die Matthäus heeft opgeschreven, dat we daar nu 2000 jaar later over mogen nadenken. En ik bid u dat u ons echt een ontvankelijk hart geeft, maar ook grote vrijmoedigheid in het spreken. Ik bid dat u echt tot uw glorie en eer komt, Heer, door alles heen. We prijzen u en danken u in Jezus' naam. Amen. Ik heb vorige week hebben we nagedacht over het binnengaan door die nauwe poort en te lopen op die smalle weg. En we hebben gezien dat we die poort binnengaan door bekering. En wat is nu bekering? Ik heb daar uitgebreid bij stilgestaan. Bekering is niet dat hij de juiste feiten weet, dat Jezus zeg maar op Golgotha gestorven is. Of dat hij het juist kunt uitleggen, of dat hij het juist kunt formuleren, of dat hij de juiste feitenkennis kent. Bekering is eigenlijk, je kunt het zo zeggen, dat Jezus je grootste schat geworden is. En dat je eigenlijk die vreugde en die blijdschap kent, het doel van je leven is eigenlijk veranderd. Je leeft niet meer voor jezelf, maar je leeft echt om Jezus God en God zijn heerlijkheid en God zijn glorie te geven. Dat komt tot uiting in elk gebied van je leven. Dat heeft te maken in eerste instantie met de relatie, die verdiepte relatie tussen u en God. Ik vind het verbazingwekkend dat doordat Jezus gekomen is, hij me gekocht en betaald heeft, dat ik een relatie met God mag hebben en dat ik een verdiepte relatie met hem mag hebben. Elke dag geniet ik er ontzettend van. En vanuit die intense relatie met hem, dat hij mijn leven is geworden, dat hij het leven is, dat hij de waarheid in mijn leven is en dat hij de weg is die ik wil bewandelen, is het zo dat het absoluut een enorme impact heeft op mijn huwelijk. Ik zou niet weten hoe ik mijn huwelijk en hoe ik ons gezin met de kinderen had kunnen leiden als ik Jezus niet had gevonden en als ik hem niet had gezien. Ik ben directeur geweest van een bedrijf en ik weet niet hoe ik een bedrijf had kunnen leiden als ik niet elke morgen op voor dit bedrijf kon bidden en voor de medewerkers kon bidden. Dat heeft eigenlijk in elke relatie van ons leven, ook in de bediening, bij de buren, het heeft doordrenkt eigenlijk alles, die relatie met hem. Dat is bekering. Bekering is dat u zich hebt, u was een weg aan wandelen en die was alleen. En bekering is, u ontmoet Jezus, u verbaast zich en u bent verbijsterd dat hij voor uw zonde gestorven is. U wordt zo nederig en zo diep geraakt dat u knielt en dat u zegt, Heer, u bent mijn leven, wilt u in mijn leven werken? Ik wil u volgen. En natuurlijk is dat zo, dat is een proces. Als ik terugkijk op mijn leven, was dat toen anders als nu. Ik weet ook dat ik, toen ik Rietje ten huwelijk vroeg, toen had ik hield ik minder van haar als nu. Nu hebben we samen veel meegemaakt en nu en die liefde is gegroeid. Ik vind het altijd heel raar als mannen zeggen, ik houd van mijn vrouw evenveel als toen ik haar trouwde. Dat is een aanfluiting. Het moet zo zijn dat die liefde overvloeit, omdat je veel hebt meegemaakt en veel samen hebt gedaan. En zo is dat ook in dat proces met Jezus Christus. Als je wandelt, dan gaat die liefde opbloeien. En toch zie je dat dit gedeelte zegt, dit is een nauwe poort en er zijn er maar weinigen die hem zullen vinden. Ik heb een aantal, het is namelijk een strijd. Een strijd om daar binnen te gaan. In Lucas 13, vers 24 staat, strijd om binnen te gaan door die nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. En hoe komt dat? Weet je, die poort die is zo nauw, dat je als het ware naakt er doorheen moet. Daar blijft niks van je over. Dat is zo moeilijk om je te vernederen, om te zeggen, Heere God, ik wil dat kruis opnemen en ik wil ook daadwerkelijk de controle over mijn relaties, over mijn bezittingen, over mijn talenten, over de gaven, die geef ik echt in uw handen. Ik geef het echt in uw handen. Ook dat is een proces, uiteraard. Maar toch is dat het doel, maar je proeft ook wat. Als je dus tot die keuze komt en zegt van nu ga ik die nauwe poort binnen, dan besef je ook dat dat een geweldige ommekeer in je leven zal zijn. En dan, als je dan voor die poort staat, ik moest er zo aan denken, en je maakt die deur open en je kijkt die weg langs van die nauwe weg. Wat je dan hoort is klik, 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 klik. Klik, 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 klik. En dat zijn de snoeischaren. Dat zijn de snoeischaren. Je komt binnen en God begint te snoeien. En hij doet dat om vrucht in je leven te brengen. Om je leven tot bloei eigenlijk te brengen. En waar we nu op gekomen zijn, en het is zo dat je eigenlijk ziet dat die bergrede, als je die aan het doorlezen bent, en je ziet eigenlijk dat het begint met zalig zijn de armen van geest. Ik heb daar toen over gesproken. Dat is eigenlijk dat je ziet dat er een geestelijke en moreel faillissement is. Arm van geest zijn betekent eigenlijk dat je zegt, ik kan mezelf niet redden. Ik moet het van God verwachten. En zo gaat dat eigenlijk in die bergrede door. En wat ik echt geleerd heb in die hele bergrede, die heeft heel veel impact op me. Nu ik al 2 jaar lang eigenlijk die studie aan het doen ben. En dat is 1 ding besef ik ontzettend. Toen ik daaraan begon, toen dacht ik van, wil Jezus me nu eigenlijk iets afnemen? Wil die me nu eigenlijk naar zijn beeld vormen en moet ik zoveel dingen laten? En ik ontdekte zo, dat is echt zo'n zegen, dat hij me niks wil afnemen. Hij wil u iets geven. Nee, hij wil niet alleen iets geven, hij wil iemand geven. Iemand. En je wil samen zichzelf aan u geven. Die hele bergrede die gaat erover dat hij met u samen een beeld kan maken van u naar hem zijn beeld. Dat hij iets, niet iets, maar iemand aan u geeft. En dat is niet hij alleen, maar ook de Heilige Geest. Om van binnenuit, niet van buitenaf. Niet van buitenaf zoals de fariseërs die zeg maar procedures hadden om te geven, te vasten en te bidden. Maar van binnenuit, van die diepe liefde die je ervaart voor de Heer Jezus. Dat je zegt, Heer, ik wil u ook daadwerkelijk volgen, want ik weet dat ik nu mijn bestemming vind, dat ik het doel van mijn leven vind en dat ik vrucht mag gaan dragen. En wat me eigenlijk zo diep raakte in een aantal weken geleden, nog voor de vakantie had ik het eigenlijk ook over Matthäus, over die gesprekken met de fariseeën. En wat me daar eigenlijk echt zeer diep raakte, is het volgende. Matthäus 23, vers 13, daar zegt de Heer Jezus, maar wee u, schriftgeleerden en fariseeërs, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. Moet u zich voorstellen wat hier staat. Er zijn mensen die het koninkrijk sluiten. U gaat immers zelf niet naar binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Weet je, ik geloof in de totale soevereiniteit van God. Dat hij ons kocht en dat hij weet voor de grondlegging der wereld wie er echt gered was. Ik geloof echt diep in die uitverkiezing. Van dat God echt alles overziet. En dat hij soeverein is. Maar ik geloof ook dat mensen een belemmering kunnen zijn, omdat het in de Bijbel staat, dat mensen de koninkrijk binnen kunnen gaan, zoals hier. Weet je, dat was voor mij echt een shock. Een shock in de zin van, o vader, het kan zijn dat mensen een belemmering zijn om het koninkrijk binnen te gaan voor andere mensen. Ik moest denken aan die vier vrienden die zeg maar die lammen bij Jezus brengen. Hoe komt het nou dat ze die deur niet binnenkwamen? Waarom moesten ze al die obstakels doen? De verhindering was, waren mensen die die deur blokkeerden. Die wilden daar gelukkig ook bij zijn. Maar in feite was het moeilijk om Jezus te bereiken. En zo zie je hier ook in die tekst van de Farizeeërs dat Jezus zegt dat ze een belemmering kunnen zijn voor mensen. En waar het nu op het laatste wat we nu gelezen hebben, als je dus die hele bergrede bekijkt, en we komen nu aan dat gedeelte van dat de Heer Jezus zegt van, maar wees op je hoede voor de valse profeten, dan gaat het over deze obstakels. Dan gaat het over deze belemmeringen. En ik wil met u nakijken en even stilstaan. Wat zijn valse profeten? Hoe zijn ze te herkennen en wat heeft dat voor een invloed op uw leven? En ik moet zeggen, voordat ik daar iets over spreek en over zeg, ben ik me ontzettend van één ding heel goed bewust. En dat is namelijk, eigenlijk hebben we een hekel aan een boodschap over valse profeten. Ik moest me er echt aan toezetten. Ik moest me echt eraan toezetten om hier zeg maar, met u samen over na te denken. Omdat we toch in een tijd leven dat als iemand aanspraak maakt om christen te zijn, dat je zegt ik ken Jezus, dat we de neiging hebben, dan moeten we ook met hem samenlopen. Dan moeten we ook samen werken. Wat dit gedeelte eigenlijk ons laat zien, is niet dat het belangrijk is dat iemand zegt dat hij Jezus kent, maar belangrijk is dat Jezus hem kent. Ik zeg dat nog eens. Het is niet belangrijk, het is wel belangrijk dat hij Jezus kent, laat ik het anders formuleren. Maar het is nog vele malen belangrijker, want dat gedeelte wat we gelezen hebben, daar zegt Jezus, ik ken je niet. Ik ken je niet. Alhoewel deze mensen, heren, heren tegen hem zeggen. Zondag ga ik daar verder op in, op die boodschap. Maar het is zo dat, weet je, we moeten iemand die vertelt dat hij Jezus als Heer heeft, die beschouwen we snel als een broeder. En ik heb in 2014, in oktober, toen ben ik met de eerste preek begonnen en daar is een hele tijd aan het gebed vooraf gegaan. En toen zei ik, Heere God, oké, ik wil heel graag vers voor vers over de bergrede spreken. En als dat niet systematisch zou zijn, zou ik deze preek niet gehouden hebben. Dat is nu niet een thema waarvan ik zeg, daar sta ik om te springen, om daar eens echt met jullie samen over na te denken. Sterker nog, ik heb zelf nog nooit een preek erover gehoord. Over valse profeten. Ik heb daar nog nooit eigenlijk over gehoord. Want hoe kun je dat nu echt zien? Hoe moeten we daar naar kijken? Het is niet populair. En ik vond het ook eigenlijk, ik vind het ook onaangenaam zelfs. Maar ik wil toch met u in die diepte duiken. Dat u echt daar iets van proeft. En het is ontzettend belangrijk dat we benadrukken, en dat wil ik ook benadrukken, dat het niet een kwestie is van personen. We hebben het niet over personen, het gaat over de boodschap. Over de valsheid van de boodschap en de belemmering die dat kan hebben en de verhindering die dat heeft om het koninkrijk binnen te gaan. Want Jezus zegt dan die waarschuwing, maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in de schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Wat is dit nu voor een beeld wat hier geschetst wordt? Als u dat eens tot u door laat ringen, wat is dat voor een beeld? Je staat voor die poort of je loopt op die smalle weg. Die poort is nauw en die weg is smal. En dan komt een profeet naar je toe. En dat is een valse profeet. En dat betekent eigenlijk, hij zal je gaan belemmeren in de groei. Hij zal iets verkondigen, het lijkt erop dat het een broeder is. Hij is schaapskleren heeft hij aan en hij ziet uit als het schaap en het is net alsof hij de herder volgt. Dat is de moeite. In de Judasbrief wordt er zo over gesproken, over dwalingen, dat Judas 4 staat en sommigen zijn bij u binnengeslopen. Het is onopvallend. Het is binnengeslopen. En niemand vermoedt dat er iets verkeerd is. Het zijn goede mensen in schaapsklederen. En je ziet op het eerste gezicht eigenlijk niet dat er iets fout is, want ze beantwoorden precies op iemand die oprecht denkt en spreekt over Jezus. En je kunt ze eigenlijk alleen zien, zegt Jezus, je kunt het alleen maar opmerken, niet aan de klederen. Ik vind het zo indrukwekkend wat hier gebeurt in deze, zeg maar, als Jezus dan die switch maakt van de schaapsklederen, zeg maar een wolf gehuld in schaapsklederen, kun je niks aan zien. Het is een schaap, het lijkt van buiten op een schaap, en dan klikt hij over naar de boom en vrucht. En de boom en vrucht kun je wel onderscheiden. Dat kun je niet onderscheiden. Ik geloof niet dat je dus dat kunt onderscheiden of iemand in schaapskleren is gehuld. Maar je kunt wel onderscheiden als het op de vrucht aankomt. En als je nu kijkt naar de leer, en nu geef ik je een toetssteen, waaraan onderken je het nu? Aan, zeg maar, niet alleen aan de vrucht, maar ook vaak aan de leer. Want dat is eigenlijk heel erg belangrijk dat u dat kunt onderscheiden. Omdat het valse vrede gaat geven. Ik laat u zo dadelijk zien dat er toch vrede is. In het Oude Testament lezen we veel over valse profeten. En het kenmerk van die valse profeten was vrede. Maar valse vrede. Wat is nu het kenmerk van die prediking? Weet je, het kenmerk van die predikingen is dat je nooit iets zult horen over een nauwe poort en een smalle weg. Je zult aan het onderwijs, zul je eigenlijk, zeg maar, het valse aan deze leer is vaak niet wat er gezegd wordt. Nu moet je goed opletten wat ik zeg. Niet wat er gezegd wordt, maar wat er niet gezegd wordt. Dat is, het maakt het verschil. Er is eigenlijk niets te vinden waar je aanstoot aan neemt. Er is niets te vinden, het is zo aantrekkelijk en zo vriendelijk dat iedereen tevreden is. Dat niemand zweet in de handen heeft. Weet je, in het Oude Testament, als we dat goed willen onderscheiden, dan zullen we naar het Oude Testament moeten kijken, want in 2 Petrus 2 vers 1 staat, maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse profeten zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. En wat was het hoofdkenmerk nu van die valse profeten? Ik heb twee teksten die ik zo kenmerkend zijn, maar het staat in het Oude Testament, het was gering en inslag. Wat zeg maar bij het volk eigenlijk gebeurde. In Jeremia 23, vers 16 en 17 zie je de kenmerken. Zo zegt de Heere van de legermachten, luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profeteren. Ze geven u ijdele hoop. Ze spreken een visioen uit eigen hart, niet uit de mond van de Heere. Steeds zeggen zij tegen hen die mij verwerpen, de Heere heeft gesproken. En moet u zien wat er staat. U zult vrede hebben. En tegen ieder die in zijn verharde hart voortgaat, geen onheil zal over u komen. Dat is de boodschap. U zult vrede hebben. In Jeremia 6, vers 14, daar staat: ze genezen de breuk van mijn volk op het lichtst door te zeggen: vrede, vrede. Maar er is geen vrede. Er is geen vrede. Want het punt is namelijk dat als je zeg maar op die manier het evangelie verkondigt, dan zie je dat de kenmerken van Gods volk ook in die context, ik heb het allemaal in de context gezocht, dan zie je dat God zegt over zijn woord in Jeremia 23, vers 29, is niet mijn woord zo als het vuur, spreekt de Heere, of als een hamer die een rots verplestert. U zult in die boodschappen van een valse profeet nooit herkennen dat Gods woord een vuur is, dat Gods woord een hamer is, dat het zo kort bij u komt dat u echt denkt van, oh Heer, dit doet pijn, ik voel me nu gesnoeid. Dat zult u nooit ontdekken. Het zal altijd uw ego strelen. En het probleem is dan dat we als we alleen maar over Gods liefde spreken, over Gods barmhartigheid spreken, over Gods vergeving en genade spreken, als dat het is, wordt het een karikatuur. Want die eigenschappen waar een mens voor beeft, waar een mens echt ziet dat het een almachtig wezen is, dat God de schepper is, dat is als het gaat over zijn heiligheid, over zijn gerechtigheid, over zijn rechtvaardigheid. En dat je dan echt dat hoog verheven ziet van, Heer, ik wil buigen omdat u zo heilig bent. Omdat u zo rechtvaardig bent en ik ben onrechtvaardig. En als je nooit geconfronteerd wordt met Gods heiligheid, nooit geconfronteerd wordt met zijn rechtvaardigheid, nooit geconfronteerd wordt met zijn gerechtigheid, nooit geconfronteerd wordt met het oordeel waar ieder mens voor komt te staan. En het lot wat ieder mens doorgaat, dat hij verloren gaat. Als je niet geconfronteerd wordt met je onvermogen, dan is er iets wat heel ernstig wordt, en dat is namelijk dat het kruis van Christus wordt versluierd. Het wordt mistig. Ik weet nog goed dat wij eens ooit, ik heb dat verhaal wel eens vaker verteld, maar voor de natuurlijke mens, we waren op een gegeven moment waren we met een evangelisatieactie bezig. En mochten mensen een video aanvragen. In Heidhuizen was dat. Mochten ze een video aanvragen over de Heer Jezus. Gingen we die video brengen en dan vroegen we, als ze die video gekeken hadden, of we terug mochten komen om over die film te kijken. En die mevrouw waar we zeg maar op bezoek waren, Rietje en ik, die vond dat prima, die vond het heel goed, die was ook alleengaand. En een paar weken nadat we de film hadden afgegeven, die video, 2-3 weken later belde ik haar op en we konden een afspraak maken. En toen vroegen we, wat vond hij van die film? Hij zei, ik vond hem prachtig. Ik vond hem geweldig. De hele natuuropnames, en dat is ook zo, die film is een hele mooie, prachtige film. En toen zei ze, maar één ding had voor mij niet gehoeven. Ik zeg, wat Rietje en ik zeiden toen, van, wat had van voor u niet gehoeven? Dan zegt ze dat Jezus zo verschrikkelijk geleden heeft en aan het kruis gegaan is. En toen zei ze iets wat ik mijn leven nooit meer zal vergeten. Ze zei, zo slecht kan een mens nooit zijn dat dat nodig is. En dat brengt valse vrede. Zo'n boodschap, dat het niet nodig is, dat de mens goed is. Dat God vergevend is, dat vol van genade is. Dat versluiert het kruis. En weet je, Het versluiert datgene wat plaatsvervangend heeft plaatsgevonden. Als ik die heiligheid, gerechtigheid en rechtvaardigheid weghaal, dan versluiert dat dat Jezus plaatsvervangend voor mij aan het kruis is gegaan. Dat die plaatsvervangend voor mij het graf is ingegaan. Dat die plaatsvervangend voor mij is opgestaan uit de dood. En dat ik daardoor bij Christus en bij God kan zijn. En als Jezus het zelf niet had gezegd dat er valse profeten zijn in schapenklederen die wolven zijn. Dit soort prediking, als dat alle ingrediënten zijn, leidt tot zeer aanmoedig christendom. Leidt tot zeer aanmoedig christendom. Het is van de buitenkant is het zeer aantrekkelijk. En je hoort dat God je lief heeft en dat God je vergeeft en dat er genade is. En we claimen kracht, we claimen genezing, we claimen rijkdom. Daar is niks te claimen. Want weet je, als ik dan met mensen bespreek die deze ervaringen hebben, die uit zo'n evangelieverkondiging eigenlijk komen, dan zie je dat ze eigenlijk gebroken zijn. Want wat ze op zondag horen en op maandag op het werk tegenkomen, dat is gewoon totaal anders. Het is een totaal ander leven wat je hoort van dat alles rijkdom is en genade is. En dat God je zegen, dat er rijkdom is en genezing is voor iedereen. Het breekt je. Het breekt je. Want ik kan het niet uit mezelf persen. Dan wordt vrede, vrede geroepen en dat is geen vrede. Ik heb het vuur van Gods woord eigenlijk nooit gevoeld. En de hamer. Weet je, ik sta daar, als ik terugkijk, hoe God me gevormd heeft en hoe die me vormt, dan zijn er momenten geweest die heel, heel erg moeilijk zijn geweest. Heel erg moeilijk. Dat ik in de woestijn terecht kwam. En eigenlijk ik alleen overbleef met God. En ik bid dat God me behoedt weer voor dit soort momenten. Maar als ik terugkijk en je bent er doorheen, dan wil je het niet meer missen. Dan wil je deze momenten niet missen. Omdat je dan echt ervaren hebt dat God je loutert. Als er staat, zijn woord is vuur. Weet je, dat is als je goud, puur goud wil hebben. Puur goud moet door het vuur. En als het in het vuur is, dan komt alle schuim, wat geen goud is, komt naar boven. En dat wordt met zo'n spaan ervan afgehaald. En zo is het ook in ons leven. Dat als er echt als je gevormd wil worden, zal dat in je leven zijn. Maar weet je, wat me opviel, dat was dat er staat in Jeremia, staat er Jeremia 5, er staat, we willen dat eigenlijk niet. Er staat iets verschrikkelijks, iets afschuwelijks gebeurt er in het land. De profeten profeteren leugens. De priesters heersen door hun handen. En mijn volk heeft het graag zo. Maar wat zult u doen aan het einde hiervan? Mijn volk heeft het graag zo. En het kwam ook zo. Ze kregen het zoals het geprofeteerd was. En weet u wat in Jeremia, het boek Jeremia, dat eindigt eigenlijk met dat het volk in ballingschap gaat. Dat het volk te gronde gericht wordt. Dat er geen vrijheid is. Maar daarvan in de plaats is gevangenschap gekomen. En weet je, ik bid eigenlijk dat hij niet terugdeinst. Ik bid dat u niet terugdeinst voor de handen van de pottenbakker. Dat u niet terugdeinst als God met u aan het werk is en dat u niet twijfelt. Dat u niet gaat twijfelen, is dat Gods hand als er tegenslagen soms zijn, als er moeite is in uw leven. Maar dat God soeverein is en dat hij dat ook kan gebruiken. Weet u, ik bid zo dat we niet terugdeinzen voor dat levende woord van hem. Wat er staat in Hebreeën 4 vers 12, die heb ik niet die tekst, maar daar staat dat Gods woord levend en krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het doordringt tot scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Het maakt alles open. En dan is er vragen vrede. Dat is dan geen vrede die er zoals er staat op het lichtst. Zo staat er ze genezen de breuk van mijn volk op het lichtst door te zeggen vrede, vrede, er is geen vrede. Weet je, God koos niet de weg om die breuk op zijn lichtst te genezen. Die breuk tussen u en hem werd, zeg maar, genezen door zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis. Dat was niet licht. En als je daar aankomt en je ziet dan, oh Heer, die breuk die is niet op het lichtst genezen, u heeft die Zoon gegeven, dan stoot u door naar echte vrede, naar diepe vrede. En het bijzondere is, en daar wil ik zo mee afsluiten, dat is dat u zult ervaren, ook als u gesnoeid wordt in uw leven, dat het God gaat om de vrucht. Wat is nu het contrast in dit gedeelte eigenlijk? Dat je ziet dat er twee bomen zijn. Een boom met slechte vruchten en een boom met goede vruchten. En als ik het heb over vrucht, dan moet ik zo ontzettend denken. En dat is echt mijn diepste verlangen. Dat in Hooglied, er staat op een gegeven moment in Hooglied 4 vers 12, daar staat, een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. En als je dan eigenlijk kijkt naar die tuin, dan staat er, en ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid, en ik heb mijn mirre geplukt en mijn spisserijen en mijn honingraad en mijn honing gegeten. Wat wil ik daarmee zeggen? Wat is vrucht? Wat is nu vrucht? Wat zijn vruchten? Vruchten zijn als Jezus komt naar zijn bruid. Dat hij daarvan kan genieten van wat van hem te zien is in uw leven en in de gemeente. Ik vind dat zo machtig. Hooglied vind ik een prachtig boek. Maar ik vind het zo machtig dat de bruidegom die komt in de tuin van de bruid. En dan gaat hij genieten van zijn vrucht. Niet wat wij hebben geperst. Niet wat die bruid allemaal heeft gedaan. Wat u in uw leven allemaal heeft gedaan. Nee, hij zegt, ik kom in de tuin van mijn bruid. En ik ga genieten van mijn mirre. Van mijn spisserijen. Mijn honingraad. Mijn honing en van mijn wijn en mijn melk. Wat is dat toch schitterend? En als je dat geproefd hebt, dan onderscheid je het ook. Als je geproefd hebt wat echt tot vrucht brengt, dat je kan lijken op hem, de koning der koningen, dat hij gekomen is om jou te betalen. En om, zeg maar, je te vormen naar zijn beeld. Gebruikt hij de Heilige Geest om te genieten van zijn vrucht in uw leven. Als ik u iets wens in deze vakantie, als ik u iets wens, dat is dat u in die stilte komt en zegt, Heere God, laat Gods woord bid voor de mensen, bid voor degenen die voorgaan, bid voor die mensen die voorgaan in de prediking. Ik kan u zeggen, ik heb elke zondag het zweet in de handen als ik hier naar voren kom. Ik wend er nooit aan. Ik wend er nooit aan. Omdat ik zo'n diepe eerbied heb voor God en zijn woord. En ik weet echt uit mijn eigen leven dat het zo levensveranderend kan zijn. Dat er een wending kan zijn in een leven en zegt, ik heb God gehoord. Door het gestamel van die prediker. Maar ik heb God gehoord. En ik bid dat we de mannen die hiervoor gaan, dat ze instrumenten mogen zijn in Gods hand. En dat u zegt van ja, het is niet aangenaam. Het doet pijn soms. Ik word met dingen geconfronteerd die veranderd moeten worden in mijn leven. Je wordt soms geconfronteerd met je eigen ik, met je wie je bent en wat je wil. En je zegt, Heer, dat is niet in overeenstemming met wat u wil dat ik ben. En dan is het zo heerlijk dat je daarin Jezus mag ontmoeten en mag zeggen, Heer, als u terugkomt en u zegt tegen mij dat u geniet van uw wijn, van uw honing, uw melk in mijn leven. Als u geniet in deze gemeente of in de gemeente dat alles wat u zelf gemaakt heeft. Ik wens u dat echt toe. Want dan is er intense, diepe, diepe vrede. Laten we zo even stil zijn. Dan wil ik met u zo ook even in die stilte komen. Vader, ik bid zo ontzettend voor de mannen en diegenen die zo les geven, die onderwijs geven, de vrouwen ook die onderwijs geven, die uw woord nemen. En we willen, Heere God, maak ons echt mensen die het woord recht snijden. Ik bid u zo, Heere God, dat we zo diep zoeken naar die ware vrede, omdat daar een enorme prijs voor betaald is. Door de vredevorst. Dat we niet genoegen nemen met surrogaat, met namaak. Met wat onze ego streelt. Wat we graag willen horen. Wat onze oren kietelt. O Heer. We willen u bidden dat u uw woord echt gebruikt en de Heilige Geest zo mag spreken dat we vrucht mogen dragen. Dat we een goede boom zijn met goede vrucht waar Jezus van kan genieten.